Goedemiddag gemeente, van harte welkom in de Jacobikerk. We groeten in het bijzonder iedereen die hier vanmiddag voor het eerst is. En we groeten ook alle mensen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of internet. In deze dienst gaat dominee H. Vreekamp uit Epe voor en het orgel wordt bespeeld door Theo Teunissen. Op dinsdag 30 maart is er een paasbijeenkomst met ouderen in de gemeentezaal. Deze bijeenkomst begint om 12:30. U kunt zich opgeven bij mevrouw Kroneman. En meer gegevens staan in de nieuwsbrief en die ligt voor u klaar aan het begin van de kerk op de informatiebalie. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de dienst beginnen wij staande.
Gemeente, laten wij stil zijn voor het aangezicht van de God van Israël. En onze hulp in de naam van de eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, de eerste psalm. U hoorde al het prelude van het orgel. In deze dienst gaat het over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, ofwel de boom des levens. Alle liederen in deze dienst cirkelen rondom het thema van de boom. Nu dus eerst psalm 1.
Thank you.
Vanuit de dienst van deze ochtend, de dienst van woord en sacrament, vanuit de lezing van het boek Exodus, op grond van de verkondiging van dat woord, belijden wij nu ons geloof. En we zijn daarin verbonden met de kerk die er is in alle eeuwen en ook op alle plaatsen. En met name de kerk zoals ze in Israël is ingelijfd. Zo zeggen wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Psalm 96, vers 6 en 7. De dienst van het woord en van de woorden. Laat ons bidden. Gij eeuwige God, verschijn uit de donkerheid van uw licht, uit de schaduw van uw bestaan. Gij die een mantel van licht draagt, geef ons een glans daarvan als de woorden die geschreven staan mogen klinken. Klinken zoals in de beginnen toen de aarde woest en leeg was. En zo zijn wij, o God, voor u. Ja, werkelijk. Dat uw geest over de wateren zweefde. En u, o Schepper, het woord ontlokte en zijn licht. Daarop zijt ge nooit teruggekomen. Dat is onze verwondering als we hier komen als geroepen. Wat dan ook, hoe dan ook, van week tot week onderschrijft gij uw belofte. Wat ik gezegd heb, daar kom ik niet op terug. O God, gij zijt ons houvast, en geeft het ons. Zo bidden wij samen dat het evangeliewoord geopend wordt door de kracht en de liefde van uw geest. In de tempering van uw eeuwig licht, als een kaarsvlam in het donker. Dat deze eredienst die gij hebt gegeven tussen de middag en de avond doorstraald mag zijn van dit licht in deze eeuwenoude ruimte. Zo roepen wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. Uit het boek Exodus en het Evangelie naar Lucas. Exodus hoofdstuk 20, de versen 19 en 20. Deze woorden. Deuteronomium. Deuteronomium 20, bij het 19e vers. Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten. En bovendien is een boom soms een mens dat u tegen hem moet strijden. Alleen de bomen waarvan u weet dat ze geen vruchten geven, mag u vernietigen of omhakken om ze te gebruiken voor de belegering van de stad waarmee u in oorlog bent. Hier eindigt de eerste lezing. En we horen in Lucas 13, vers 1 tot met 9, de overeenstemming, het antwoord op, de overeenstemming met wat we hoorden uit Deuteronomium, Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem, Jezus, vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Geschreven staat: zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de uitleg en de verkondiging van uit het evangelie zojuist gelezen uit Psalm 144, de versen 5 en 6. de uitleg en verkondiging gemeente in. Vroeger zeiden we punten, 7 punten. Laten we vanavond zeggen 7 schilderijen, 7 panelen. En wij wandelen van de een naar de ander. We kijken onze ogen uit, maar vooral als een kind. Eerste schilderij. De boom. De boom is de kroon op de eerste 3 scheppingsdagen. De mens, wij dus, bekroning van het 2e 3-tal scheppingsdagen. Ze lijken dan ook op elkaar, 3e en 6e dag, de boom en de mens. Overeenkomst, wortels krachtig in de grond, kruin bewegelijk in de wolken. Verschil, bomen mogen stevig staan, wij mensen moeten verder gaan. Wandelende bomen zijn wij. Een boom omhakken is ontzaglijk ingrijpend. We hoorden uit de eerste lezing dat het Israël niet is toegestaan bij belegering van een stad de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen. Waarom zouden bomen moeten lijden onder wat mensen elkaar aandoen? Een boom omhakken is ingrijpend. Het spreekwoord zegt, zoals de boom valt, blijft hij liggen. We horen de plof en daarna de stilte. Een houthakker vraagt van ouds, voordat hij vellen gaat, vergeving aan de boom. Want onomkeerbaar is de val. De dichteres Vazalis roept dit woord onomkeerbaar onuitwisbaar op in haar vers aan een boom in het Vondelpark. Er is een boom geveld met lange groene lokken. Hij zuchtte ruisend als een kind terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. Ik heb de kar gezien die hem heeft weggetrokken. Zoals de boom viel, bleef hij liggen. Er valt niets meer te lijmen aan het hout. De boom is dood. Wij gaan voor het 2e schilderij staan. Lucas draagt 2 voorbeelden aan van gevelde bomen die bleven liggen zoals ze vielen. Pilatus mengt het bloed van pelgrims met het bloed van hun offers. Soldaten van Pilatus op het tempelplein, provocerende heiligschennis. Galileërs zijn het, die pelgrims. Onder hen nogal wat zeloten, potentiële opstandelingen. Tijdens de hoge feesten in Jeruzalem broeit het onder Joodse pelgrims. Dus, zegt Pilatus, doven die vonk voordat het vuur laaiend uitslaat. En de Galileese bomen, ze vallen en blijven ver van huis in de heilige stad liggen. Pelgrims die bij het brengen van hun offers en het bidden van hun gebeden over de kling worden gejaagd, is ons onverdraaglijk. Er moet iets aan de hand zijn. Al zijn we het ons als moderne mensen misschien niet zo bewust, de vraag is er altijd weer: God en de tsunami, God en de aardbeving. Blijkbaar kunnen wij aan de oorzaak-gevolgredenering niet ontkomen. Blijkbaar houden wij het anders niet uit. 1953, de watersnood in Zeeland. Volgens een dominee is het naburig dorp het zwaarst getroffen wegens de jaarlijkse kermis aldaar. Trouwens, onze reïncarnatiegevoelige tijden kunnen er ook wat van. Een blinde vrouw las ik die in een vorig leven een blind neefje had uitgelachen. Nou ja, daarom is ze nu blind en moet het zelf maar eens voelen. Dat we zeggen niet zien. En dus hadden zij die Galileese pelgrims iets extra's op een kerfstok. Zondiger, een tikkeltje, zondiger dan hun landgenoten. Tweede voorbeeld, een stenen toren stort onverwacht in elkaar en verplettert 18 mensen onder het puin. De toren van Siloam. Het complex rond de nog altijd bestaande vijver van Siloam, nu buiten de muren van de oude stad, in de oude stad van David, het oude Jebus. Die vijver van Siloam speelde een rol bij rituele wassingen. Het water voor Sukkot, namelijk Loofhuttenfeest, werd hier geschept en in een optocht van zang, lied en vrolijkheid werd dat water des levens, die paradijsstroom, omhoog gedragen naar het tempelplein. 18 doden. Ook nu moet er een verklaring zijn. Waren zij, dit keer inwoners van Jeruzalem, niet een graadje schuldiger dan de rest van de heilige stad? Dit is de wereld waarin wij leven. Er worden mensen afgevoerd in rampen. Rampen door medemensen veroorzaakt of natuurrampen. Knakken ze, gemarkeerde slechterikken als bomen in een orkaan, om daarna bijeengeveegd te worden op de mesthoop van de geschiedenis? Voor ons gevoel wordt het waarschijnlijk allemaal nog erger als de rampen zich voltrekken, terwijl de slachtoffers in de kerk zitten. Of met woorden hieruit tegelijk, hier uit Lucas 13, terwijl de slachtoffers kennelijk bezig zijn hun godsdienstige plichten te vervullen. Pelgrims op weg naar de tempel. Kijk, met de voorgeschreven offers in hun handen mengt zich hun eigenste mensenbloed met dat van de offerdieren. Kijk, met het water geput uit de heilige bron nog in hun kruiken worden ze vermorzeld onder ineenstortend gesteente. Ieder van ons kent die barst in het godsbeeld. Bij mij was het toen ik als kind het verhaal hoorde van een dominee die door de bliksem werd getroffen terwijl hij op de kansel het evangelie stond te verkondigen. Dat blijft een levenslange barst in je godsbeeld. Terwijl we nog kijken, worden we uitgenodigd een stap te verzetten naar het derde paneel, het derde schilderij, en we zien Jezus. Tweemaal met een helder nee. Niet zondiger, niet schuldiger. Jullie, en dat is oogcontact, dat is op dit moment oogcontact. Jullie zullen hetzelfde lot ondergaan als je je niet omkeert, bekeert, tot inkeer komt. Toen stopte bij mij even de voorbereiding, want het woord bekering. Ja, het woord bekering dat ik als kind hoorde, dat was een zure appel en ik kon er echt niet doorheen bijten, want ik wist gewoon niet hoe. Als het woord bekering heel alleen en alleen en eenzaam staat, weet de mens daar geen raad mee. Dan is het een brute wet. En die maakt je bang. En je sterft bijna van angst. Jezus, en dat is hier de kern. Jezus doet dat woord bekering uit de doeken, legt dat uit in een verhaal. Zoals altijd, in een gelijkenis. Een gelijkenis over vruchten die aan de bekering beantwoorden. Vruchten van de boom, die vruchten van de omkeer zijn. Eerst het verhaal. Niet alleen eerst, maar ook het laatst. Met Pilatus en Siloam, die beelden nog op ons netvlies, die zich naadloos en eens sluiten met de wereld waarin wij vandaag leven, horen wij een gelijkenis. Een parabool, dat wil zeggen, Jezus zet dat ernaast ter vergelijking, zodat je de wereld om je heen met andere ogen ziet, anders ziet. En daarvoor gaan we naar het schilderij in het midden, de vierde stap, het centrum van de zeven, het hart van de zaak. Wat we zien is een wijngaard. Een wijngaard in de oosterse zon. En midden in die wijngaard een vreemdeling, een vijgenboom die daar eigenlijk niet thuis hoort. Het is een hele eer voor die vijgenboom om in een wijngaard te zijn geplant. Want dat is een heel vruchtbare plek. Dus van die vijgenboom mag je ook overvloedig vrucht verwachten. Volgens het boek Numeri, uit de vijf boeken van Mozes dus, waaruit alles geput is wat we horen in de schrift. Volgens het boek Numeri staan de vruchten van de vijgenboom voor de vruchten van het beloofde land, zongerijpte vijgen. Zij zijn tegenteken van de woestijn, die is nu voorbij. En onder die vijgenboom, zo ziet de profeet, wat een gezicht. Onder die vijgenboom ga je tenslotte zitten, ieder onder zijn wijnstok, onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Dat is de vrede. 3 jaar. Een boom heeft 3 jaar de tijd om eerst de vruchten voor te brengen. Alweer volgens de 5 boeken van Mozes, Leviticus in dit geval. 3 jaar. De daarop volgende 3 jaar mag vrucht verwacht worden. Er staan dus 3 jaar voor. Ooit werd in 3 jaar de Tora gelezen in de synagoge, de 5 boeken van Mozes. Nu is dat in 1 jaar. Gisteren begon de synagoge weer met het boek Leviticus, het hart van de 5 boeken. 3 jaar. Jezus trad 3 jaar op in het openbaar. Paulus bracht 3 jaar door aan de voet van de berg Sinaï voordat hij erop uit kon trekken. En mensen die ervoor door hebben geleerd zeggen dat met 3 jaar ons leven eigenlijk al in aanleg is uitgetekend. Wat zien we nu? De vijgenboom in de gelijkenis is dus een 7e levensjaar ingegaan. 3 jaar hoeft niks. 3 jaar mag je wachten voor vruchten. Als ze na 3 jaar er niet zijn, bij elkaar 6 jaar, het 7e jaar ingegaan. En we begrijpen op slag, het is dit jaar of nooit. Vijfde schilderij. We kijken naar de eigenaar van de wijngaard, de tuinman, zeg maar. En straks komt daar de tuinier bij, de wijngaardenier in dit geval. En we horen de dialoog over ons bestaan. To be or not to be, zijn of niet zijn, dat is de vraag, de kwestie. De eigenaar, die doet de jaarlijkse ronde, inspectie. Hij ziet die vijgenboom. Hij ziet het in 1 blik, wordt niks, rooien die boom, omhakken. Er is 1 oud handschrift van het Lucas-evangelie dat aan deze woorden omhakken iets vooraf laat gaan, namelijk breng de bijl. Dus nu meteen. De bijl ligt aan de wortel van de boom. Wat betekent dat? Dat betekent als je door een bos loopt en de houthakker heeft voor deze dag zijn werker opzitten, dan legt hij zijn bijl aan de voet van de boom die morgenochtend het eerste de beurt is. Dus als je een boom ziet met een bijl aan de wortel van de boom, dan kijk je naar de nacht van het ter dood veroordeelde, aan wie om 6:00 in de ochtend bij zonsopgang het vonnis zal worden voltrokken. En je huivert. Alle argumenten wijzen deze richting, omhakken. Want de argumenten. Geen vruchten voortbrengen is niet zomaar daar blijven staan. Het is een uitputten van de grond. Het is kostbare levenssappen onttrekken aan de wijngaardbodem. Het is parasiteren. Het is uitzuigen. Stilstand is werkelijk achteruitgang. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat zijn allemaal volkswijsheden die hier wis en waarachtig niet opgaan. Een parasiet in de goede grond. Een uitzuiger in de samenleving. Een investering zonder rendement. Afvoeren dus die boom. Het is niet anders. Want aan de vruchten kent men de boom. Die vruchten ontbreken, dus die boom wordt niet meer gekend. Dat is het ergste. Als je niemand meer bent. Als je niet meer gekend wordt. Kun je net zo goed van het toneel verdwijnen. Voorgoed. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Ook al heb je veel blad, en dat is hier het geval, wel blad. Overvloedig blad aan de boom, meer dan genoeg. Maar dat zijn de vijgenbladeren waarmee Adam en Eva hun schaamte probeerden te bedekken. Het was immers een vijgenboom. Maar ook dat helpt niet. De gapende schaamte is en blijft dat je geen vruchten voortbrengt. En bij Matthäus en Marcus wordt zo'n vijgenboom door Jezus dan ook subiet vervloekt. Lucas schrijft zijn evangelie op de grondtoon van geduld, ruimte voor bekering, langmoedigheid. Tegenover de vurige vervloeking de hoop op nieuw leven op de lange baan. En zo zijn we ongemerkt bij de zesde stap gekomen, het zesde paneel, het zesde schilderij. En dan zien we en dan horen we de tegenstem. Stem, tegenstem. De wijngaardenier, de tuinman, het hartstochtelijk pleidooi, uitstel van executie. Dat is, gemeente, de stem van de mens die dagelijks in die wijngaard werkt, die met mensen omgaat, niet die even langskomt voor inspectie, met een afstandelijke blik. Die tuinman die staat dicht bij de aarde, bij het gewas en bij de groei. Hij leeft met het leven in de hof. Hij weet dan ook van binnenuit wat het wil zeggen, wat ik soms heel ondoordacht hoor of zeg. Dat een plant om water vraagt. Die plant vraagt om water. Vragen. Dat is een vraag naar leven. En daarvan weet die wijngaardenier. Hij ziet de directe nut ook wel. Daarvoor is hij vakman genoeg. Maar hij ziet meer. Als ik nog eens graaf. Als ik nog eens extra mest rond de wortels strooi. En nu zijn we daar met huid en haar, met lichaam en ziel in betrokken. Die eeuwige strijd tussen recht en barmhartigheid. De stem die zegt, afgelopen met jou. En die stem zegt, misschien dit jaar. Enkele oude handschriften. Dan kom ik weer met de oude oertekst van het evangelie. Die voegen aan het slot van de gelijkenis nog deze woorden toe. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dan moet ik altijd denken aan een woord van Noordmans die zegt, wanneer mensen het niet verstaan en het niet horen, Laat God dan tenminste naar de gelijkenis luisteren. Gemeente, dit is het. Dit is het diepste. Wij luisteren wel. Maar kerkgang is ten diepste onze hoop dat God luistert. Liturgie is een dringend, ja heilig dringend beroep op zijn ontferming. En misschien wel nooit sterker dan in de 40 dagen tijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En daarmee zijn we bij het zevende en laatste schilderij gekomen. En opnieuw zien wij Jezus, die ons zei, bekeert u. Paradox in het heilige evangelie. De boom is gevallen, geveld. Om deze ene keer niet te blijven liggen waar die ligt, die oude heidense spreuk van zoals de boom valt, blijft hij liggen. Maar om op de derde dag weer stevig op de wortels te staan, geen mens weet hoe, de kruin in weer en wind van een nieuwe hof, een wijngaard ongekend. Jezus, de gevallen boom, geveld, Goede Vrijdag. Jezus sterft namelijk in de nabijheid van een hof. Johannes zegt in zijn evangelie, deze hof ligt in de plaats waar hij gekruisigd was. Jezus wordt in de hof in een koninklijk graf gelegd. En in eerste instantie met Pasen treedt hij tegenover Maria Magdalena aan het licht als de hovenier. In de hof staat de boom des levens die we herkennen als het kruishout. Dat is een oeroud woord uit het evangelie uit de oude kerk. Het kruishout van Golgotha, dat is de boom des levens. Aanstonds zingen wij met die boom des levens, wegend op zijn rug, droeg de Heer Jezus. En dan komt het waar het allemaal om gaat, gode goede vrucht, vrucht, vrucht. Het kruis als de boom, we kennen het ook uit onze eigen oude traditie. Ik noem dat, opdat dit evangelie vlees en bloed in ons krijgt, ook vanuit ons onderbewustzijn, vanuit onze oude mythen en sagen. Toen namelijk in de 9e eeuw aan het Saksische volk het evangelie werd verkondigd, overgezet in een prachtig gedicht, een epos, de Heliand, de Helende, de Heiland. Toen werd daar gesproken over het kruis van Golgotha als een boom op een berg. Of als een houten boom. De galgboom. Het kruis lijkt op de boom die als galg functioneert. Zo wordt de kruisiging van Jezus uitgelegd aan onze voorouders. Maar die kruisboom is geplant in de Paradijshof. In de grafkerk in Jeruzalem, die ook de opstandingskerk is, is dat zichtbaar te zien. Er is een kapel, die gaat naar boven, de Golgotha-kapel, kruishout. En loodrecht daaronder is het graf van Adam. Precies dus waar wij het loodje leggen, waar wij als boom blijven liggen, waar we vallen. Dat noemen we dan ook de val in Adam. Precies daarboven is de boom geplant die de boom des levens is in het midden van de hof. En vandaar dat we misschien ook dan wat beter in ons kunnen opnemen dat Jezus zegt tot een van de medegekruisigden, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dit is het paradijs. Contra wat we zien, paradox voor onze ogen, het nochtans van het geloof. Al zien we niets aan vruchten en al bloeit er niets op het veld. Dit, wat we zien hier, in zijn tegendeel zien hier, is de boom des levens. En het boek Openbaring uitlezende, het zijn tenslotte de bladeren van deze boom die tot genezing van de heidenen zijn, tot therapie staat er van onze heidense zwaarmoedigheid en depressie, van zoals de boom valt blijft te liggen. God lof, in deze stad, Willy Brort, dank dat je gekomen bent om van deze heidense zwaarmoedigheid, zoals we vallen blijven we liggen, ons te bevrijden en te verlossen. En ditgene wat wij zien, de boom die geveld is, daar te zien ontspruiten, daaruit te zien leven, de boom des levens, Jezus Christus hooggeloofd in eeuwigheid. Boom en goede vrucht, een verdord stuk hout, door en door dood, als een boom van leven in het midden van de hof. Dat is wat het Hooglied noemt de liefde, sterk als de dood. Het hele Hooglied gaat van aangezicht tot aangezicht tussen hem en haar. Er is één tekst die over de liefde gaat. En dat is deze. De liefde, die is sterk als de dood. Die zijn aan elkaar gewaagd. Stem en tegenstem. De dood zegt, wellen die vruchteloze vlerk. De liefde zegt, wacht, misschien dit jaar. Daarmee is het woord bekering door Jezus uitgelegd. Omkeer, inzien en we ademen op. Ons lichaam doet mee, onze geest wordt vrolijk. Inzien dat we nog een jaar krijgen. Ons dagelijks brood voor deze dag en een kerkelijk jaar in de gemeente. Een jaar des Heren, een wel aangenaam jaar des Heren. Een adem van het jaar. Vruchten. We zoeken naar vruchten aan de oud geworden moeder de kerk. Hier in de Jacobikerk, God lof, groeien vruchten aan de boom, aan het kruishout van Golgotha. Zo door de nacht heen, en geen mens weet hoe, de ochtend van Pasen in, dwars tegen de tijdgeest, tegen de weemoedigheid en de wankelmoedigheid. Vruchten? Vruchten maak je niet. Vruchten groeien. Buiten jou om. Vruchten van de geest. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Vruchten voor God. Vruchten voor de medemens. Vruchten voor de dieren, niet te vergeten. Voor de maartse aarde. Vruchten groeien voor de ander. Die plukt ze. En loopt ermee weg. Eet en geniet. En zo sluit ik de preek af. Het zevende, wat alle anderen in zich bevat en meeneemt. Eva die Adam eindelijk de goede vrucht aanbiedt. Niet die misplaatste appel. Vergeet het, die appel. Is niet uit de schrift. Is een eigen leven gaan leiden. Welke vrucht was het dan wel? Natuurlijk, de vijg. Ze maakte zich schorten van vijgenbladeren. Het was de vijg. Het was de vijg als de vrucht van de liefde. Zo bedoeld. En dat is het visioen van de omkeer. Niet de misplaatste appel, maar de gerijpte vijg. En Adam eet uit haar handen. En dan klinkt, zoals in de Joodse traditie altijd en ook nu hier, de lofprijzing op, de beracha, de lofprijzing, je kunt het niet voor je houden, die daar klinkt van tussen de weelderige bladeren van de vijgenboom, die schorten van schaamte kunnen nu weer weg. En dan klinkt het hoog op naar de wijde, wijdse hemel die de aarde overwelft. Gezegend zijt gij, eeuwig onze God, koning der wereld, die de zon gerijpte vijg aan de vijgenboom doet ontspruiten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gezang 184, 4, 5 en 6. De inzameling van onze gaven, de vruchten van de geest. Eerste rondgang, wijkendiaconie. Met de opbrengst daarvan worden gemeenteleden, mensen uit de wijk, maar ook mensen verder weg gesteund. Tweede collecte, opbouw van de wijkgemeente. Collecte is bestemd voor al het werk in en rondom onze gemeente. Bij de uitgang straks de zendingsbussen. Met name voor de organisatie World Relief Cambodja, die het evangelie verspreidt onder kinderen, tieners en volwassenen in Cambodja, geven wij met de overgave van ons hart. En ons slotlied van deze diensten op deze zondag, gezang 188. Sluiten wij de gebeden van deze zondag met het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.